die Gods liefde gelovigen wijst. Een Bijbelstudie in 5 delen over 1 Korintiërs 13, het hoofdstuk van de liefde. Dit is de 5e cd, verzorgd door de heer A. van der Wal.
Fijn dat u er bent. We gaan met elkaar de studie afronden. Het is de 5e dag. En het is goed dat we dat doen door eerst God wijsheid en leiding te vragen in het spreken, in het verstaan. En daarna te luisteren naar wat hij ons vanmorgen te zeggen heeft. Zullen we met elkaar bidden? Vader, dank u wel dat we zo hier mogen zitten. Op die plek, Vader, waar het goed is om te zijn. In rust, in vrijheid, Vader. Met tijd om te studeren in dat wat u ons zegt. Het mee te nemen in ons hart. Het te overwegen, met u te bespreken. Dank u wel, Vader, dat u ons dat geeft. Mogen we bidden, Vader, in alle zaken om uw leiding, uw geest. En dank u wel, Vader, dat het mag zijn. Dat bidden we en dat dank u voor tot lof en eer van u en uw naam. En dat alles in Christus Jezus' naam. Amen. We gaan naar het laatste gedeelte, zei ik. En dat heeft te maken met de verzen 8b tot en met 13. En die lees ik u concordant voor. Daar staat dan, nadat 8a afsluit met de liefde vervalt nooit, krijg je dan de laatste verse van de studie, die op pagina 3 in concordante vertaling staat. Maar het zij profetieën, zij zullen buiten werking gesteld worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal buiten werking gesteld worden. Want uit een deel kennen wij, en uit een deel profeteren wij. Wanneer echter het volgroeide komt, zal hetgeen uit een deel is, buiten werking gesteld worden. Toen ik onmondig was, sprak ik als een onmondige, was ik gezind als onmondige, rekende ik als onmondige. Toen ik echter man werd, heb ik wat van de onmondige is, buiten werking gesteld. Want momenteel kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, dan echter van aangezicht tot aangezicht. Momenteel ken ik uit een deel, dan echter zal ik herkennen zoals ik herkend word. Nu echter blijven geloof, verwachting, liefde, deze drie. De grootste van deze echter is de liefde. En dat wat dan in de vertaling of in de verdeling van de teksten in hoofdstukken en verzen bij 14 vers 1 terechtgekomen is, jaagt naar de liefde. Dat nog even als laatste stuk voor vandaag en we gaan met elkaar de tekst oppakken op pagina 20. 20 van uw werktekst, uw brochure. En daar lezen we bovenaan pagina 20. Alles verwacht zij. Dat is liefde die optimistisch is en de toekomst zonnig inziet. Het Griekse woord is elpizo en betekent verwachten. Daar zit zekerheid in. Burke noemt het vertrouwende verwachting. Het heeft te maken met tegemoetzien, met vreugde en vertrouwen. De grondtekst blijft ver weg van de onzekerheid die meestal in dit woord meeklinkt. Het is vertrouwen, gevestigd hebben op wat God uitwerkt, op wat Hij beloofde. Liefde geeft iemand niet op. En als u voor uzelf daarin laat meeklinken, hè, wat gisteren klonk, hè, bij God zijn woord en daad 1, en al de teksten die daarbij opgenoemd werden, vanaf nummer 23 vers 19 tot 1 Thessalonicense 5 vers 24, hè, dan is dat een zaak die u de Bijbelse zaken onder de voeten geeft. Alles verwacht zij. Alles verdraagt zij. En dan zou je kunnen zeggen, er is niets te noemen. Het Griekse woord staat erachter, onderblijven. Maar er is niets te noemen dat de liefde te machtig zou zijn. Onder alle omstandigheden kunnen blijven liefhebben. Het woord heeft te maken met op je plaats blijven zonder die te verlaten. Je blijft. Loopt niet bij omstandigheden weg. Het gaat bij verdragen om liefde die bereid is om te lijden. Hier speelt volharding een grote rol. Liefde zal blijven, ook al wordt de relatie met die ander door zijn of haar gedrag danig op de proef gesteld. En dan waar ik het op ga pakken voor vandaag. Het eerste, de liefde vervalt nooit. We zitten op pagina 21. De liefde vervalt nooit. Hetzelfde werkwoord dat Paulus hier toepast op de liefde, vinden we ook terug in Romeinen 6 vers 9. Waar staat, maar het is niet mogelijk dat het woord Gods zou vervallen zijn. Net zo min als ook maar één van Gods uitspraken kan vervallen, kan ook de liefde het nooit laten afweten. Letterlijk kan de liefde nooit uitvallen. Dit werkwoord doet denken aan het uitvallen van de stroom. Zoiets kan grote gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan een ziekenhuis waar een ingewikkelde operatie plaatsvindt met behulp van allerlei elektronische apparatuur. Het kan levensbedreigend zijn als daar de stroom uitvalt. Men heeft dan ook in bijna alle ziekenhuizen installaties die bij stroomuitval onmiddellijk de stroomvoorziening van het reguliere net overnemen en voor noodstroom zorgen. Maar bij goddelijke liefde hoeft vrees voor iets dergelijks niet te bestaan. En ook weer met in uw achterhoofd de teksten van gisteren, de betrouwbaarheid van wat God zegt, van de betrouwbaarheid die God is, deze liefde valt nooit uit. En dan kunt u in die tekst eigenlijk een eentje en een tweetje neerzetten. In de eerste plaats niet omdat haar bron onfeilbaar is, waar die liefde vandaan komt, van God. En de tweede, dat zelfs onder de meest onmogelijke omstandigheden die liefde, die goddelijke liefde, blijft bestaan. Ik denk dat het goede zaken zijn ons te realiseren. De liefde is belangrijk. God is liefde, dat is zijn wezen. En het einddoel van God, dat is ook die liefde, want hij zal zijn alles in alle, in al zijn schepselen. En als we dat met elkaar zeggen vanuit 1 Korinthe 15 vers 28, God zal zijn alles in alle, en het wezen van God is liefde, we zeggen dan wel eens als een beeld, God rust niet in dat plan, heeft hij het zo uitgezet dat uiteindelijk hij allen aan zijn hart kan drukken, dan zal het zo zijn dat als de liefde zelfs de verste uithoek van het heelal bereikt heeft en elk schepsel daarin, dan zal het zo zijn. Dan heeft geen schepsel meer een ander wezenskenmerk. Dan is elk schepsel beseft dat God liefde is en straalt ook die liefde uit. En dat is wat goddelijke liefde is. Dat valt nooit uit. Bij menselijke liefde is dat wel degelijk aan de orde. Die kan uitvallen. Maar Gods liefde is blijvend. En ik denk dat het goed is. Bij ons zitten er vaak, bij mensen zitten er vaak iets van voorwaardelijke dingen in. Je mag iemand, hij doet wat je vraagt, hij voldoet aan allerlei voorwaarden, al die zaken meer. Maar als dat dan wegvalt, valt ook vaak die liefde stil en wordt koud. En hoe vaak hoor je dat niet en hoor je dat niet in gesprekken, lees je het niet, dat liefde dan heel makkelijk kan omslaan in haat. Maar die goddelijke liefde, daar hoef je dat nooit bij te denken. Die liefde valt nooit uit. En dan worden er wat gespeeld met de tekst, maar om het u duidelijk te maken, als wij haar onbeantwoord laten, God heeft ons lief. Als wij haar teleurstellen, God heeft ons lief. Als we haar op de proef stellen, God heeft ons onvoorwaardelijk lief. En eigenlijk zou je moeten zeggen, zelfs als wij als schepselen onuitgesproken vijandig zijn, uitgesproken vijandig zijn, heeft God onvoorwaardelijk lief. En ik geef u als huiswerk mee, voor uzelf zet u de tekst ernaast, dat als u de tekst na de periode hier geweest te zijn, nog eens voor uzelf helemaal doorneemt, misschien aan de hand van de studie op cd's, dat u dan naleest Johannes 21, de versen 15 tot en met 19. Gewoon voor uzelf zaken op een rij krijgen. En dan voor jezelf heel scherp weten, menselijke liefde voorwaardelijk, goddelijke liefde onvoorwaardelijk. En lees je het gedeelte maar waarin de Heer aan Petrus vraagt of hij hem lief heeft. En dan vraagt de Heer de eerste twee keren, Petrus, heb je me lief? En dan zit er een werkwoord in waarin de Heer dat vraagt, waarin dat agape, die goddelijke liefde zit. En twee keer antwoordt Petrus met menselijke liefde. En op de derde keer vraagt de Heer die vraag opnieuw, maar dan kiest hij het woord voor menselijke liefde. En dan antwoordt Petrus daar ook mee. Heel boeiend om dat te lezen, maar het gaat dus om dat u leest, God heeft lief, onvoorwaardelijk lief in zijn grootheid, in zijn uitwerken. Maar er is meer, en ik zou moeten zeggen, maar het is meer als we het met elkaar over liefde hebben. Waar profetieën, tongen, talen en kennis geen blijvertjes zijn, en wat het woord blijvertjes betekent, dat komt straks bij 8b verder aan de orde, raakt liefde nooit uit de mode. Zij blijft, ook waar de geestelijke volwassenheid is bereikt. Ook als het volgroeide er is, dan blijft de liefde. In de laatste 5 versen die we met elkaar gelezen hebben, benadrukt Paulus met kracht het blijvende karakter van de liefde tegenover het tijdelijke karakter van de genoemde gaven. En dat is goed om dat ons te realiseren. De liefde blijft. Die gaven die we hier met elkaar lezen in 1 Korintiërs 13. Ik heb al van diverse kanten gehoord. Nou ga ik het begrijpen. Ik liep altijd maar aan tegen dit. Ik snapte dat vers maar nooit. En het blokkeerde me gewoon in het verstaan van wat er nou staat. Maar het is het blijvende karakter van de liefde. Dat is wat we mogen weten. En dat is wat Paulus ook zegt tegenover het tijdelijke karakter van de genoemde gaven. En ik hoop dat in de dingen die gezegd zijn, en er is dadelijk nog een kopie beschikbaar met nadere informatie, dan zult u merken, dat is het. Dus de kennis zal afgedaan hebben, hoe kan dat nou? Maar het is de gave van kennis, dat wat God gaf in die tijd, in die situatie, in Korinthe, op weg naar, dat is voorbij, want God heeft alles wat te kennen is. Alles wat hij compleet wilde geven, heeft hij ons gegeven in de Efeze, Filippense en Colossensebrief. Nou snap ik het, dat is wat Colossense bedoelt. Het woord van God is compleet gemaakt, de kennis is dus compleet. Nou ga ik dat begrijpen. En ik denk dat dat heel wezenlijk is. Als dat aan het eind van de studie mede een punt is dat u zegt van, ik begrijp het, die gaven waren door God gegeven voor een tijd, voor een moment in het heilshandelen van God, en nu niet meer, want we hebben de volkomenheid, het volkomen gemaakte woord van God in de brieven van Paulus, Efeze, Filippense, Colossense. Nou ga ik het begrijpen wat de functie was en hoe het zit. We lezen, spectaculaire wonderen of opvallende gaven trekken mensen altijd. Kijkt u maar als zo'n groot gebedsgenezer. Waarom komen ze altijd uit een groot land aan de andere kant van het water? Zo'n groot gebedsgenezer dan komt optreden, of hoe moet ik het noemen, komt spreken, komt. En dan, ik heb er gestaan om te kijken met een aantal broeders, met een man of 20 stonden we op een rij, en om ons heen, als het ware, wat mensen dan willen, rekken hun halzen, willen niets missen, daar komen ze voor. Voor dat spektakel, voor dat wat opvalt. Maar God, en ik bedoel het niet, maar het is gewoon niet weten wat de schrift zegt, niet zien hoe de schrift is opgebouwd. Wat een rijkdom dat we het een beetje mogen gaan beseffen. Maar God is nooit onder de indruk van het bovennatuurlijke. Des te meer van eenvoudige daden van liefde. Hij wil niet dat we bekende of welbespraakte mensen volgen. Hij wil dat we zijn woord vasthouden. Dat we dat als de basis maken. Er moet al dat bovennatuurlijke, dat trekt, dat is ongezond. Want het is gefascineerd zijn door zaken waar God ze helemaal niet bij wil hebben. Dat we bekende of welbespraakte mensen volgen. Hij wil dus dat we zijn woord vasthouden. En we vragen ons om ons te leiden daarin, zodat we het gaan zien in die opbouw, in die schriftindeling noemen we dat wel eens. Mensen en gaven hebben een ongezonde aantrekkingskracht in Korinthe. Het is goed om dat te weten. Er moet geen ongezonde fascinatie zijn voor de bovennatuurlijke gaven van de geest. Dat brengt de gemeente uit balans, alsof iedere gelovige daarnaar zou moeten streven. Paulus leert het tegenovergestelde. Geen van de gaven werd aan alle gelovigen gegeven. En als dat nou begrepen gaat worden, het is niet voor allemaal bestemd. De een dit, de ander dat. Paulus zegt het zo scherp. Die gaven zijn er, in die tijdelijke functie, voor één dit en de ander dat. En in bepaalde kringen wordt dan iedereen dat. Jij moet ook spreken in tongen, heet dat dan. Paulus leert het tegenovergestelde. Geen van de gaven werd aan alle gelovigen gegeven. En soms weet je niet meer dan dat ene. Toen ik in die kringen verkeerde en mij werd gezegd dat ik nu toch wel een keer in tongen moest gaan spreken, ben ik wanhopig gaan zoeken. En waar ben ik gaan zoeken? 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 13 sloeg ik over. 1 Korinthe 14. En daar las ik dat, de een dit en de ander dat. Maar toen ik dat naar voren bracht van, ja maar broeder, er staat toch dit of er staat toch dat. Als dan een menselijke autoriteit gaat spreken en zeggen, ja maar ik vind, ja maar het staat er niet, ja maar ik vind, dan kom je in een geestelijke nood. En dan geeft God gelukkig ook op zijn tijd mensen die je de weg wijzen naar balans, naar de rijkdom van zijn woord. Het kan een gemeente uit balans brengen, alsof iedere gelovige daarna zou moeten streven. Paulus leert het tegenovergestelde. Geen van de gaven werd aan alle gelovigen gegeven. En u zou moeten lezen, niet alleen 1 Korintiërs 29 vers 30, maar leest u het voor uzelf dat 12 rustig door tot en met 31. En ik denk dat het goed is als u dat voor uzelf leest. Paulus gaat heel duidelijk met die zaken om. Hij zegt, het heeft alles te maken, en dan wijs ik even naar hoofdstuk 14 vers 12. Het moet in dienst staan, de uitoefening van die zaken, in het opbouwen van de gemeente. Het moet op ordelijke wijze plaatsvinden, zegt de apostel. En zo bouwt hij al die zaken uit. En las men nou maar het totaal, dan zou het veel duidelijker gaan werken. 8b. Maar het zij profetieën, zij zullen buiten werking gesteld worden. En goed om het te weten. Ik heb u dat in het begin van de week gezegd. Er waren dus gaven, daar hebben we het nu over, van kennis en wijsheid, van profetie, van het onderscheiden van geesten. God gaf die gaven. En wanneer hielden die gaven dan op? Want waarom gaat het om buiten werking stellen? Dat wordt zo onbegrepen. Dat wordt zo niet begrepen, waardoor zaken niet duidelijk worden, waardoor er nooit balans komt in een leven, maar gestreefd wordt naar zaken die God juist een plek heeft gegeven. Toen, maar nu niet meer, nu is er die volkomenheid. Maar het zij profetieën, zij zullen buiten werking gesteld worden. En misschien voor uzelf, dat wat God wilde geven, die gave van profetie, die werd buiten werking gesteld. En u weet nu wanneer. Dat is heerlijk als je dat weet. Dat was over, dat was voorbij. De tijdelijke karakter bleek toen God de volkomenheidsbrieven gaf. Dan staat er, profetie is, evenals spreken in talen, een tijdelijke gave. Die buiten werking gesteld zou worden. Gewoon buiten werking gesteld zou worden. Er staat nog onwerkzaam in de tekst, maar het moet zijn buiten werking gesteld zou worden. Profetieën, of het nou gaat om profetieën die toekomstgericht zijn. Of dat het, zoals in Korinthe, ging om gaven die de Korintiërs nodig hadden in die overgangsfase. In die fase op weg naar Israël ging terzijde. God had nog niet alles geopenbaard. Daarvoor gaf God die specifieke gaven. Voor die bijzondere omstandigheden in Korinthe. Waar het gaat, zegt de tekst, om het voorzeggen van de toekomst, gebeurt dat bij de vervulling. Is zo'n profetie vervuld? Klaar. Waar het geldt woorden van God voor een specifieke situatie, als die situatie voorbij is, klaar. En de gaven van kennis en wijsheid, profetie, het onderscheiden van geesten en die zaken meer, waren klaar toen God Paulus vanuit Rome, Efeze, Filippenzen en Colossense liet schrijven. De bijzondere situatie hier betreft het feit dat de schrift nog niet was gecompleteerd. Paulus moest nog naar Rome en de brieven gaan schrijven. En de Heilige Geest gaf daarom direct leiding aan de gemeente door middel van profetieën. God had dus voor die fase waarin nog niet alles bekend was, de gave van profetie gegeven. En misschien denkt u, waarom benadruk je dat nou zo? Omdat je in het contact met andere gelovigen, mensen die net zo blij zijn als jij, met dat wat Christus deed op Golgotha, die net zo blij zijn met jij als toekomst die er is, die net zo blij zijn met jij, noem alle zaken maar op, maar niet op een rij kunnen krijgen, wat nou precies bijvoorbeeld bedoeld wordt met dat buiten werking stellen van profetieën, buiten werking stellen van, hoe zit dat nou? En het kan zijn dat met heel weinig woorden je zo kunt zeggen, maar kijk nou eens. En dan is het heel fijn dat je het zelf goed op een rij hebt. Misschien het eens een keer tegen jezelf verteld voor de spiegel en kijken of je het begrijpt. Beetje flauw bedoeld, maar gewoon snap ik het, kijk het op een rij, kan ik het zeggen. En daar bedoel ik het eigenlijk voor. De bijzondere situatie hier betreft het feit dat de schrift nog niet was gecompleteerd en de Heilige Geest daarom direct leiding gaf aan de gemeente door middel van profetieën. Dit stopte, dat directe leiding geven aan de gemeente, stopte toen Paulus de volkomenheidsbrieven had geschreven. De schrift was compleet gemaakt. Alles wat nodig was, stond nu op schrift. Daarmee hebben de profetieën hun functie vervuld en zijn niet langer nodig. Dan betekent dat ook dat in de postbus, als ik wat binnenkrijg, ik krijg hardnekkig, of moet je zeggen vasthoudend, van een broeder uit Vlaardingen profetieën toegezonden. En je hoeft maar, ik denk als ik ze zou uitdelen, doe ik niet, de verwarring is dat ten top. Maar zou ik ze uitdelen, dan zou je zo kunnen zeggen, hé, mijn volk, niet volk, er worden dingen gezegd. En dan is het merkwaardige dat ik erin las, ik heb er twee bij me, dan zie je dat hij zegt van ja maar, dit komt van gene zijde. Dus, ik denk altijd bij gene zijde, u weet het dus. En hij komt dan met aanvullende kennis. Ik denk, broeder, gij zijt in verwarring. Want het is compleet. Het is niet boeiend om te lezen. Het is zo verward wat je leest. En ik ga er binnenkort met hem eens toch even wat dingen toesturen. Gewoon kijken van, broeder, waar ben je nou mee bezig? Dat storende. Dat onbalans, die onbalans zit er bij hem in. Maar de profetieën hebben hun functie vervuld en zijn niet langer nodig. Wat verspreid je dan? En nogmaals, het zij profetieën, zij zullen buiten werking gesteld worden. Denkt u eraan, het heeft alles te maken met de gave van profetie die buiten werking gesteld wordt. Oh ja, de zaak is compleet, dan moet het niet meer, dan hoeft het niet meer op die manier. Het zij talen, zij zullen ophouden. En zet u nou voor uzelf, dat is gewoon goed om het in te scherpen. He, die gave, die is opgehouden. Het was een teken. En vandaar dat ik dus dat aanvul in uw tekst, de gave van het spreken in talen, in tongen, zou stoppen. Die verdwijnt zodra het niet meer nodig is. Net als bij profetie. God heeft gezegd wat gelovigen moeten weten. Net als bij kennis, die gave is opgehouden uit de Korinthebrief, want God heeft alle kennis onthuld. Er hoeft dus nooit meer iemand tegen te zeggen, broeder, ik heb een woord van de Heer. Als die citeert uit Gods woord, zeg ik goed. Althans, dan wil ik luisteren. Maar als het komt om aanvullende informatie, haak ik onmiddellijk af. De zaak is compleet gemaakt, broeder. Wat doe je nu? Net als bij profetie en kennis, is dat wanneer het volgroeide, wanneer het gerijpte komt. De gave van profetie, dus die twee, staat er, die gave van profetie en van kennis, bereiden de gelovigen voor op het toen nog toekomstige volgroeid zijn. Dat was nog niet zover. Het spreken in talen, de gave van het spreken in talen, doet echter het omgekeerde. Het heeft de neiging de Korintiërs terug te voeren naar de koninkrijksboodschap. Het spreken in talen hoort immers als teken bij de aardse krachten van de toekomstige eeuw, het koninkrijk der hemelen op aarde. En als u leest wat er staat, en ik leg het u alleen maar neer in Handelingen 2 vers 1 tot 6, dan worden daar, en verder het vervolg, dan ziet u dat daar de talen worden genoemd waarin gesproken werd. Er wordt niet in vreemde klanken gesproken, er wordt gesproken in talen. Er wordt gesproken in talen van de mensen die daar, Joden die optrokken naar Jeruzalem om het grote feest te vieren, en die werden in hun eigen taal toegesproken. Niet in gebrabbel, er werd in taal toegesproken, er zit orde in. Daarom laat Paulus in vers 9 en 10 het spreken in talen verder buiten beschouwing. Wij echter worden gezegend met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen. He, waarom zouden wij in talen spreken? Ja, zeg je, logisch, wij verwachten toch geen koninkrijk, niet het koninkrijk der hemelen. Het spreken van talen heeft daar geen functie, omdat alle aardse talen daar ophouden te bestaan. Toen Paulus dan ook de geheimenissen mocht onthullen in zijn volkomenheidsbrieven, verloor het spreken in talen zijn functie en hield op. Ik denk dat dat heel goed is om dat voor uzelf goed u te realiseren. U kent dat schemaatje waar ik u nog één keer aan herinner. Het staat ook op het kopietje dat u van me krijgt. He, als u kijkt naar het schemaatje dat u op een rij krijgt, dan ziet u daar een kolom, vier kolommen, waarin verwezen wordt naar 1 Korinthe 12, de versen 7 tot 10. Dan gaat het om door de geest als bevorderlijk gegeven aan individuen, en daar worden ze genoemd, wijsheid, kennis, geloof, genezing, krachtige daden, profetie, onderscheiden van geesten, talen, vertaling. Dan zie je dat in vers 28 uit hetzelfde 1 Korinthe 12. Het gaat om de zaken die in de gemeente, in de ecclesia, gemeenschappelijk zijn. He, dat heeft te maken met het lid zijn van het lichaam van Christus. En dan zie je dat er afgeschaft wordt wanneer, als die volkomenheid, die volwassenheid, die gerijptheid komt. En wie gaan er dan uit? Profetieën, kennis en talen, die gaven houden op. En dan weet u ook wat er staat in Efeziërs 4 vers 11. En ik doe het zo op tempo, omdat u het rustig kunt bekijken met het schemaatje voor u. He, dan zie je apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraars. En van die twee, zegt Paulus dan, zitten er twee in het fundament, de apostelen en de profeten. Dus voor vandaag zijn er nog drie gaven over, zou je kunnen zeggen, dat zijn evangelisten, herders en leraars. En nogmaals, het lijkt op tempo, maar u zou gewoon het rustig kunnen bekijken, lezen en u zult zien met wat er van alle kanten geklonken heeft. Het was best even pittig dit stuk, dan zult u merken, ja, ik krijg het op een rij, ik ga zien hoe het zit. En dat is precies wat we met elkaar met u samen willen bereiken. En dan gaan we verder. Het is goed om dat duidelijk te hebben. Het zij kennis, zij zal buiten werking gesteld worden. En nogmaals, dan gaat het weer om die gave van kennis. En ik denk dat het goed is om dat te weten. Aan sommigen in Korinthe was door de geest gegeven, wat bedoelen we dan, ze waren individueel, er werden mensen door gekozen om dat zo te hebben, die gaf God. Aan sommigen in Korinthe was het door de geest gegeven met kennis te spreken. Letterlijk met een woord van kennis te spreken. Hiervoor gold hetzelfde als voor de profetie. Zodra de schrift compleet gemaakt was, was die bijzondere kennis niet meer nodig. Alle noodzakelijke kennis was nu op schrift gesteld. Die is compleet geopenbaard. Ook deze gave heeft dus een tijdelijk karakter. Dan lezen we vers 9, 10 en 11. Want uit een deel kennen wij en uit een deel profeteren wij. Wanneer echter het volgroeide komt, zal hetgeen uit een deel is, buiten werking worden gesteld. Toen ik onmondig was, sprak ik als onmondige. Was ik gezind als onmondige. rekende ik als onmondige. Toen ik echter een man werd, heb ik buiten werking gesteld wat van de onmondige is. En dan krijgen we een belangrijk stukje. Weer een belangrijk stukje. Het gaat om hele belangrijke zaken voor u en voor mij. We gaan kijken naar wat Paulus daar schrijft. Aanhaling van wat Paulus schrijft. In de tijd van onmondigheid, en dan zal gewoon een vraag kunnen zijn, wat wordt daar nou precies mee bedoeld? Hoe bleek dat het een tijd van onmondigheid was? Waarom was die kennis toen fragmentarisch? Dat zijn zaken die u nu voor uzelf op een rij moet hebben, denk ik. In de tijd van de onmondigheid was kennis fragmentarisch. En u ziet dat niet helemaal duidelijk is geworden. Dat moet zijn uit een deel. En dat is een hele groei geweest bij onszelf om dat te verstaan. En toen het verstonden, u had moeten zien hoe het enthousiasme, want ineens ga je zaken op een rij krijgen. Dat wordt ermee bedoeld. In de tijd van onmondigheid was kennis fragmentarisch, letterlijk uit een deel. Er moesten steeds nieuwe stukjes worden toegevoegd. Niet de kennis zelf wordt buiten werking gesteld, maar de bijzondere gave waardoor de geest steeds nieuwe stukjes toevoegde. Steeds nieuwe stukjes toevoegde aan de al geopenbaarde kennis. Ik denk dat het goed is. En waarom zijn we nou zo enthousiast over, als ik het zo mag zeggen, menselijk mag zeggen, over dat uit een deel? Omdat je dan niet werkelijk gaat begrijpen wat er staat. Dan leest u onvolkomen en ten dele. Ik ken iemand die me dan altijd zegt, als ik met dit soort dingen bezig ben en vertel hoe het zit. En tegen die collega's heb ik dat gelezen. Ja joh, maar ons kennen blijft toch altijd onvolkomen. En ik heb eigenlijk altijd het idee dat hij dus de deur die misschien wel open had gestaan, in het slot gooit. Dus die verkeerde vertalingen, onvolkomen, ten dele, gedeeltelijk, die wijzen erop, we hebben het nog niet 100% begrepen. En ik denk dat het goed is. Wat is er aan de hand? Waarom zegt Paulus dat? Uit een deel kennen wij en uit een deel profiteren wij. Heeft alles te maken met de tijd waarin hij dit schrijft. We zitten in de Korinthebrief. De openbaring van God was nog niet voltooid. Dus wat er was, was uit een deel. Maar we hebben nu de genade dat we de brieven aan de Efeziërs, de Filippenzen en de Colossenzen mogen kennen. Dat compleet gemaakte woord van God. We kennen uit het geheel. Die bron van kennis is van ons niet meer fragmentarisch. De schriften zijn gecompleteerd. En door het steeds maar zo onvolkomen of ten dele of gedeeltelijk te vertalen, dan doe je eigenlijk tekort aan hem die ons een compleet gemaakte schrift geeft. Die Paulus riep en hem de Efeze, Filippenzen en Colossense brief liet schrijven. Ik denk dat als die broer die ik bedoel, die een van mijn collega's is, dan zegt, ja joh, maar onze kennis is toch altijd onvolkomen. Dan wil ik niet denken van, ik denk het namelijk wel, van zoek je nou een excuus voor je onwetendheid? Of ben ik degene die te sterk aandringt om je te laten zien hoe machtig het is wat God te zeggen heeft? En ik blijf gewoon, daar bid ik God voor, in de liefde staan. Wie weet komt er een moment dat die deur niet terugvalt in het slot. We lezen met elkaar de tekst verder. De tijd moest nog komen, zegt onze tekst op pagina 23, waarin de apostel vermaande en onderwees om ieder mens in Christus Jezus als gerijpt, als volgroeid te presenteren. Dat was pas mogelijk nadat Paulus had bekendgemaakt dat het hem was gegeven het woord van God compleet te maken. En ik denk dat het goed is. Het woord van God is compleet. En ik denk dat het goed is om dat te weten. Dat wat God ons te zeggen heeft, staat in de schrift. En daarom zijn we zo aan het studeren en met elkaar bezig in die Efezebrief en in die Filippenzenbrief en in die Colossensebrief. Epaphras worstelde in zijn gebeden opdat ze volgroeid opdat ze gerijpt en ten volle verzekerd zouden staan in al de wil Gods. Hiertoe moest Paulus eerst in een compleetmaking van de zegen van Christus naar Rome komen. Ik heb nog iets te zeggen, zegt hij tegen ze. En dat weten wij, want wat hij ze te zeggen had, dat gaat komen als hij in Rome is, dan mag hij de volkomenheidsbrieven schrijven. Het volgroeide, het gerijpte, brak dus pas aan in de laatste periode van Paulus' dienst, toen hij gevangen zat in Rome. En je kan natuurlijk naar Rome gaan, zoals ik een keer heb mogen doen, en rondlopen, maar ik had zo'n extreme behoefte. En ik heb de chauffeur een briefje toegeschoven, een paar euro's extra. Waar zijn we? Ik wist waar we zaten, ik had de kaart gezien. Ik zat zo dicht bij die Via Appia Antiqua. Die oude Via Appia. We reden over de geasfalteerde nieuwe. Maar ik wilde zo graag die grote stenen zien van die oude weg. Waarover Paulus gelopen heeft. En waarin die zijn hart opsprong van vreugde toen hij bij Tres Tabernae de broeders tegenkwam. Die hem omarmden, die hem begroeten en hem naar Rome brachten. En hij reed voor mij een stukje om. En hij zei, daar. En ik keek naar achteren en zei, daar. En daar lag hij weg. Ik denk, zo. Daar heeft hij gelopen. Op weg naar het huis waar hij gevangen is gezet. Daar heeft hij gelopen en zijn voeten kwamen Rome binnen. En God gaf hem die brieven. Dat is misschien een emotie, maar dan ben je ineens zo bewust de afstanden, de grootheid van God die je gewoon in het werk van, in het leven van de apostelen bracht waar die zijn moest. En ons het compleet gemaakte gaf. Hij zat gevangen te Rome. En wat zijn we er blij mee, dat hij niet vrij was om te reizen. Want daarmee gaf God hem dat wat nu op ons schoot ligt en wat we mogen omarmen. Tot dat moment van het volgroeide, bevonden de gemeente zich als een groep in een staat die vergelijk is met iemand die niet volwassen, maar nog onmondig is. Vandaar nu ik zei, de sleutel die je moet houden is die onmondigheid tegenover gerijpt, tegenover volkomenheid. Dat moet je onthouden. Toen echter de rijpheid eenmaal een feit was, veranderde er veel. Zoals een volwassen man het speelgoed uit zijn kindertijd terzijde legt, zo neemt een gerijpt gelovige afstand van de kenmerken van onmondigheid. Het belangrijkste daarvan zijn de gaven van profetie en talen. Jammer genoeg verlangen velen, net als Israël, terug naar Egypte. Net als kinderen zijn ze vaak meer gefascineerd door de speeltjes van hun onmondigheid. Alles wat spectaculair en opwindend is. Gaven zijn nu eenmaal spectaculairder dan geloof, verwachting en liefde. Paulus noemt de Korintiërs onmondigen. Zij lieten zich niet leiden door de geest, maar door het zielse. Ze gingen liever af wat op hun zintuigen zeiden, dan op wat Paulus had geleerd. En dan wordt er een lijn gelegd die ik altijd met voorzichtig wil lezen. Partijschap en het bovennatuurlijke telden voor de Korintiërs meer dan het bewaren van de eenheid, wat Efeze 4 vers 3 zegt, en het wandelen in de liefde. En dat is natuurlijk een punt. Je kunt dat gewoon voor jezelf nagaan, als we kijken naar de weg die God met de gemeente gegaan is. Als de gaven belangrijker zijn, dan gaat heel snel de eenheid verdwijnen uit je gezichtsveld. We hebben de tijd gehad dat we doopten, water doopten. En dat er een verschil was, geen eenheid, omdat je had die gedoopt waren en die nog niet gedoopt waren. De doop aan de ene kant reinigt en verenigt. Aan de andere kant, de groep die niet gedoopt zijn, werden, die werden als het ware uitgesloten. En de gedachte, ik ken hem voor mezelf, was heel simpel. Zolang jij nog niet gedoopt bent, kun je niet het kinderwerk doen. Of zodra je nog niet gedoopt bent, kun je niet op een plaats in de gemeente staan. Geef je aan, als je niet gedoopt bent, dat je eigenlijk een mindere gelovige bent dan ik. En dan denk je van, is het mogelijk? de liefde zou moeten één maken. En de gaven zie je dus brengen, sturen uit elkaar. Niet spreken in tongen. Werd ik op aangesproken lang geleden. Maar je ziet dat dat zaken waren die verdeeldheid creëerden. Is dat dan een bewijs van, of een feit dat blijkt, al die verdeeldheid in de christenheid om ons heen? Is al die verdeeldheid ervaren omdat de spektakelstukken meer worden geacht dan geloof, verwachting en liefde? En de vragen die we ons mogen stellen is, dat wat we doen, bevordert dat de eenheid, bewaart dat de eenheid? Dat wat we zeggen en doen, bevordert dat de liefde? Dat zijn twee toetsstenen die we mogen gebruiken om daar langs te leggen, daar overheen te leggen wat we aan het doen zijn. Is dit, Vader, tot eenheid? Is dit, Vader, tot liefde? En waarom, mag je jezelf afvragen, merk ik nou bij mezelf dat liefdeloze? Goed om met die zaken bezig te zijn. En erover te denken. Wat is er nou in ons aan de hand? De gaven verdwijnen. De liefde niet. En ik denk dat wanneer verdwijnt de liefde? Als je met elkaar van een gesprek waarin tussen mensen de schrift open is en je samen wil weten wat er staat. En omdat de een daarin misschien wat verder is dan jij, of je wil graag horen wat de ander te zeggen heeft. In dat gesprek is het fijn om met elkaar, geleid door Gods geest, je één te weten. Maar op het moment dat je zaken tegenover elkaar gaat zetten, ja, maar jij vindt dat jouw mening over de schrift beter is dan die van de ander. Soms helemaal niet zo uitgesproken, maar wel gedacht. Ik weet het beter. Dan zou het moeilijk zijn. Dan is het heel verdrietig als je dan daarmee iemand buiten je zaken neerzet wat liefdeloze gaat behandelen. Ik kan me de tijd herinneren dat in bepaalde kringen, en dat zal nog wel zo zijn, er profetieën werden gehanteerd om je te corrigeren. Ik kan me een vrijdagmiddag op het bed herinneren van ons, waarin ik al die zaken die ik schriftelijk had gekregen op het bed heb uitgelegd. Toen ik de kennis had, de volkomenheid heb leren kennen. En toen heb ik die confrontatie, ben ik aangegaan met mijn eigen verleden. Wat zijn die profetieën? Waar wilden ze me hebben? En dan word je zo gigantisch verdrietig als je ziet dat een profetie gebruikt is geworden. En ik ben er blij omdat God me dat heeft geleerd. Dus ik ben er helemaal niet verdrietig om. Maar het is zo verdrietig als je ziet, dit is geen woorden van God die een mens tot opbouw geven. Dit is manipulatie. Dit is je klem zetten. Opdat je gaat doen wat mensen vinden. En als je dan zo'n gelovige bent die alleen maar zoekt wat wil God. En daar aan alle voor op je knieën ligt. En dat wil weten. Wat wilt u? Wat geeft u? En als je dan de manipulatie voorbij ziet komen. Dan denk je, Vader. Dan breng je dat niet tot boosheid. Dan breng je dat tot gebed voor de ander die het zo meende te moeten doen. We mogen wandelen in liefde. We mogen wandelen in liefde. En het kenmerk zou mogen zijn, 2 Korintiërs 5 vers 14, die liefde van Christus dwingt niet, dat zijn mensen, stampvoetende dwingelanden. Maar de liefde van Christus dringt, dan heb je een liefdevolle houding, zonder één zweem van fanatisme, zonder één zweem van venijn, zonder één zweem van, noem maar op, dan heb je bewogenheid en bid je ten opzichte van de ander. Ik wil met u verder gaan. En we zijn op pagina 23 en aangeland bij een stuk tekst dat als kopje draagt de rijpheid. En ik lees dat in wezen wat sneller door. Ik zal een aantal accenten hier en daar leggen. En we gaan gewoon naar het eind van de studie. In Efeziërs 4 vers 13 spreekt Paulus over de mannelijke rijpheid. En over de maat van de wasdom der volheid van Christus. Streep zou kunnen zeggen nu, waar het in deze studie om gaat, is dat zelfs dan de liefde blijft in tegenstelling tot de andere gaven. We hebben gezien dat de liefde niet pocht. Er is dan ook geen enkele reden om ons voor te laten staan op het feit dat wij de mannelijke rijpheid bereikt zouden hebben. We zijn in geen enkel opzicht beter dan de onmondige gelovigen uit Korinthe. Het enige verschil is dat ons de geheimenissen inmiddels wel geopenbaard zijn. Misschien moeten we ons juist afvragen in hoeverre we op de Korintiërs lijken. En daar worden een paar ernstige vragen gesteld die te maken hebben met de eerdere vragen die u geklonken gekregen hebt. Van wat voor gemeente willen we zijn? Daar zit dat in. Namelijk, wat is ten diepste onze houding tegenover andere gelovigen? Wat is onze motivatie in de omgang met hem? Een misplaatst superioriteitsgevoel zal de broeders afstoten. En niet prikkelen meer te weten te komen over het evangelie van genade en verzoening. Wat stond ook weer tegenover dat superioriteitsgevoel? Weet u nog? Ja, Filippenzen 2. Ja, niet dat superieure, maar die ootmoedigheid. Veel meer zal een houding van ongehuichelde liefde en bewogenheid met het wel en wee van de ander dat doen. En nochtans is God het die een hart opent of niet. Hij immers opent deuren voor het geloof, niet wij. Wij mogen slechts instrumenten in zijn handen zijn die zich volledig laten sturen door hem. Wie roemt? Ja, roemen in de Heer. En dan staan er zaken die heel goed zijn om ons te realiseren. Rijpheid bereikt hebben is een voorrecht. Bij rijpheid hoort een houding van ootmoed. Niet van hoogmoed. Hoogmoed is liefdeloos. Draait om een grote ik. Je zou voor jezelf eens een gesprek moeten opnemen, bij wijze van spreken, en horen hoe vaak jij zegt, ik vind, ik denk, ik zou, als je het mij vraagt, hoe vaak heb je gewacht tot de ander was uitgesproken? Hoe vaak heb je de ander onderbroken om jouw zegje te doen? Hoe vaak luister je echt? Of hoe vaak geef je je mening voordat iemand zijn zaak heeft neergelegd? Ik was heel verbaasd. Want ik had er helemaal niet op gereageerd. Dat iemand aan het eind van een gesprek zei, van een pastoraal gesprek van een uurtje of 2,5. Dat de vrouw van de twee zei, ik ben zo verbaasd. En ik, volledig onbekend met wat ze wilde gaan zeggen, hoe dan, wat dan? Zegt ze, je hebt 2,5 uur geluisterd. En als je sprak, was het om te vragen om verduidelijking. Je hebt geluisterd naar me. En ik heb maar niet gevraagd hoe het daarvoor is geweest. Hoe mensen toen met haar zijn omgegaan. Hoogmoed is liefdeloos. Draait om een grote ik. Mag ik heel kort terughalen wat in het begin van de studie geklonken heeft? Wat werkt er nou tussen jou en de ander? Heb je inderdaad jezelf afgevraagd, kijkend naar de mensen om je heen, familie, vrienden, noem maar op, buren, collega's, heb je lief? Of stap ik toch steeds in die fout dat ik een ander mijn schema opleg en mijn tempo opleg? En waarom reageer ik zo vinnig op de ander? Waar komt dat vandaan? Is dat je de ander jouw schema wil opleggen? Dat jij vindt dat het zo gedaan moet worden. En wat die ander ook probeert of wat die anderen ook proberen, dat is nooit goed, want het bereikt nooit wat jij vindt dat ze moeten doen. Hoogmoed is liefdeloos. Heb ik dus hoogmoed, vader? Zou je vraag aan hem kunnen zijn. Als God liefde in een hart wekt, verdwijnt het ik steeds meer naar de achtergrond en wordt zijn naam steeds meer verheerlijkt door en onder de gelovigen en bekendgemaakt onder ongelovigen. Goed om te weten waar sta ik, goed om te weten wat zeg ik. Want momenteel, de tijd van de Korintiërs, kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Dan echter van aangezicht tot aangezicht. Momenteel ken ik uit een deel. Dan echter zal ik herkennen zoals ik ook herkend word. Op het moment dat Paulus dit schrijft, is het huidige beheer van het geheimenis nog niet aangebroken. Het is nog niet de tijd van genade. De toekomst van de heiligen was nog gehuld in sluiers van mist. Slechts weinig was bekend. hun hemelse lotdeel was nog verborgen. Israëls lot was nog onzeker. Pas bij hun uiteindelijke verwerping aan het slot van Handelingen wordt het geheimenis onthuld dat de toekomst van het lichaam van Christus niet een plaats op aarde is, ondergeschikt aan Israël, maar dat deze gemeente gezegend is met al het aardse, overstijgende, met geestelijke zegen te midden van de hemelingen. Het momenteel slaat op het moment dat Paulus deze brief schrijft. Het tweemaal door Paulus gebruikte woordje dan is voor hem en de Korintiërs op dat moment nog toekomst. Maar voor ons niet meer. Dan slaat op het moment dat het beheer van het geheimenis wel zou zijn aangebroken. En dat was een feit toen de Efeziërsbrief was geschreven. Dit betekent dat voor ons de mist volledig is opgetrokken. Voor ons geen kijken door middel van een spiegel in een raadsel, maar van aangezicht tot aangezicht. Het uit een deel is voorbij. Alles wat nodig is om ons tot rijpheid te brengen, is onthuld. Dan zou je nog wat dingen voor jezelf bij kunnen zeggen. Kijk, als je in een spiegel kijkt, dan zie je niet het hele beeld, maar slechts een deel. Je kunt thuis een trilogie hebben staan of een encyclopedie hebben staan met zoveel delen. Als je één deel, laten we zeggen die trilogie, dat is een beter beeld. Als je één deel gelezen hebt, dan is dat dus, je hebt een deel van die trilogie gelezen. Daar zitten nog twee delen achter. En zo zou je mogen kijken naar die Korintiërs. Die kenden alleen één deel, of misschien de eerste twee delen. Deel 3 moest nog komen. En als je dan kijkt naar die schrift zoals die dus door Paulus compleet is gemaakt, dan hebben we dus deel 1, deel 2 en deel 3. Dan hebben we dus het compleet gemaakte woord van God. Ik denk, wat wij weten mogen, en dat bedoelen we met de vertaling, wat wij weten mogen is uit dat geheel, daar staat die complete zaak. En we kennen niet zoals de Korintiërs, maar een stukje. En ik denk dat compleet gemaakte woord van God, dat is de bron waar ik inderdaad nog niet alles van weet. Dat klopt. Dus uit dat geheel ken ik maar een beetje. Maar God heeft wel die complete zaak neergezet. En dat is wat we ons mogen realiseren. Alles wat buiten de spiegel valt dus, om dat beeld even terug te pakken, valt ook buiten het zicht. Het zicht dat we hebben, dat er is uit een deel. Meer hadden die Korintiërs niet. Vandaar dat ze, Paulus zegt, door een spiegel zien. In een raadsel. En ik denk dat het goed is om dat je te realiseren. Er zijn vragen genoeg. Hoe zit het dan met allerlei zaken die mensen, of die gelovigen om ons heen gelovigen? De Korintiërs wisten nog niet van een hemelse toekomst. Hoe zou die toekomst er dan uit gaan zien? Hoe zou het dan zijn? In welke verhouding zouden zij staan ten opzichte van het gelovige Israël? En welke plek zou de hunne zijn? Maar toen het volgroeide eenmaal was geopenbaard, was uit een deel voorbij. God had de complete zaak, zeg maar, neergezet. Dan zou het niet meer zijn als door middel van een spiegel, maar van aangezicht tot aangezicht, dus direct, en wel een compleet beeld. En je moet maar voor de spiegel gaan staan om dat te snappen. Een spiegel geeft altijd een verkeerd beeld. Een spiegel geeft een gespiegeld beeld. Een spiegel geeft maar een gedeeltelijk beeld. En als je auto rijdt, dan word je soms onaangenaam verrast door wat je niet had gezien, terwijl je wel had gekeken. Als je dat weet, dan heb je ineens, weet je wat ik bedoel met een dode hoek? Je had die auto die daar zat volledig over het hoofd gezien. En je zou kunnen zeggen, de Korintiërs hadden een dode hoek wat betreft de genadegaven. Ze dachten een compleet beeld te hebben. En dat is wat Paulus ze aanzegt, maar het bleek een grondige vergissing. Je ziet een deel en de rest valt buiten dat spiegelbeeld. En ik denk dat dat zaken zijn die je goed moet realiseren. Denk aan het voorbeeld van die trilogie. Ik denk dat dat het helemaal duidelijk maakt. Wij hebben de geopenbaarde schrift van God. En daar lezen we in. De Korintiërs hadden deel 1 en deel 2, maar nog niet deel 3. Maar toen God de schrift completeerde, was de zaak compleet. En als wij dan uit een deel kennen, dan denk je aan de bron, aan al die zaken die we mogen weten. Wat we ons heel scherp realiseren is gespiegeld. En daar gaf broeder Braxhoofd een goed voorbeeld bij verleden week. Al die zelfportretten van Rembrandt, hoeveel heeft hij er niet geschilderd? Maar zien we nou Rembrandt zoals hij was, of zien we Rembrandt zoals hij zichzelf gezien heeft schilderend in het spiegelbeeld? Was het dan wel of geen spiegelbeeld van hem? Bij Van Gogh is het dan wel of niet het linkeroor wat eraf ging? Dat zijn van die zaken die dan spelen. Het is gewoon goed om te weten dat daarmee de tekst die we aan het lezen zijn helderder wordt. Want dan staat daar dat wat ik met u ga lezen nog even. Want momenteel, die zaken moet u scherp zich realiseren. En wat er staat, laten we het gaan begrijpen. Ik lees het hier nog één keer. Want momenteel staat er dan, kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Dan echter van aangezicht tot aangezicht. Momenteel ken ik uit een deel, dan echter zal ik herkennen zoals ik ook zelf herkend word. Op het moment dat Paulus dit schrijft, is het huidige beheer van het geheimnis nog niet aangebroken. Dus dat betekent dat wij zitten nu in dat gedeelte dat wel zo is. De toekomst van de heilige was nog gehuld in sluis van mist. Vader, dank u wel dat u het ons heeft laten zien. Dan snap je ook de moeite in het gesprek met iemand die wel in die sluiers gehuld is. Slechts weinig was bekend. God heeft ons willen laten zien, volledig geopenbaard, alles. Hun hemelse lotdeel was nog verborgen. Vandaar dat iemand tegen je kan zeggen in een gesprek, dit heb ik nog nooit gehoord in predicaties bij ons. Israëls lot was nog onzeker. Dat is bij een grote groep gelovigen het punt van worsteling. Hoe zit het met Israël? Is de kerk daarin plaats voor gekomen? Of hoe zit dat dan precies? Heeft Israël nog een functie? Pas bij hun uiteindelijke verwerping aan het slot van Handelingen wordt het geheimnis onthuld dat de toekomst van het lichaam van Christus niet een plaats op aarde is. Dus iemand die niet de compleetheid weet, die snapt niet waar je het over hebt, ondergeschikt aan Israël, maar dat deze gemeente gezegend is met al het aardse overstijgende geestelijke zegen te midden van de hemelingen. Ik heb die alinea er toch nog een keer uitgehaald om te zeggen, dat om iets misschien te proberen bij u duidelijk te maken van, dat betekent het nou eigenlijk. En dan loop ik langs, en dan zie ik bijbels open liggen, en dan zie ik studiebijbels open liggen, en dan zie ik aantekeningen, en dan zie ik aantekeningen waarin ik mezelf herken, in de zin van, hé, dat voorbeeld gaf ik toen. Ik zie voorbeelden van broeder Braxhoofden als jongerenleider, die voorbeelden gaf hij toen. We hebben toen geschreven. En al dat schrijfsel staat er nog naast. En zijn we nadat we op de Bijbelkring gezeten hebben en ons gigantisch in zaken verdiept hebben, die fase gaf God. Zijn we toen daarna, ik noem dat dan maar, logisch doorgestroomd naar een kring. Of is in een predicatie gebeurde ons maken van aantekening stilgevallen. En misschien ontdek je van, hé, terwijl we meer kennis mogen hebben, terwijl dingen die we eerst niet helemaal begrepen nu scherp in beeld mogen hebben, scherper in beeld mogen brengen, mogen hebben, dan toen ontdekte ik dat bij predicaties, ik zat te kijken van oké, dat zegt hij nou wel, ik bedoel dat goed bedoeld, maar ik heb deze aantekening erbij staan. En dan hoorde ik spreken, of je studeert, je leest, je kijkt, en dan zie je, die aantekening is, we zijn, God heeft ons laten groeien. Ik begrijp er meer van dan wat ik daar zei, of dat is nog van voordat ik het compleet helemaal, enzovoort. Ik heb op een gegeven moment die Bijbel aan de kant gegooid. Hij staat ergens volkomen uitgewoond in mijn kast. Want ik wil het niet meer gehanteren, want dan ga ik zitten lezen de aantekeningen van preken van broeders, terwijl ik naar de schrift wil luisteren. En als je dan niet naar de Bijbelkring kan, luister je dan wel naar de cd's of naar de banden. Of is dat samen banden luisteren en met elkaar erover praten, of is dat ook stilgevallen? Ik denk dat het zo simpel is. En er is de een die daarvan geniet. Die vindt het heerlijk als het bezig zijn met Gods woord stilvalt. En die leidt je met een vriendelijke blik zo de fuik in van druk, druk, druk. Het kan zo zijn dat je zo met je werk bezig bent. Dat je leeft om te werken. Maar het zou zo moeten zijn dat je werkt om te kunnen leven. Je hebt dat geld nodig, daar werk je voor. Je kan dus daardoor leven. En ik weet best dat... Iemand zei, dan moet je eens een keer een preek aanwijden. Ik weet best dat bazen en al die zaken heel veel eisend zijn. Ik merk het zelf ook, ten opzichte van een aantal jaren terug, dat er veel meer geëist wordt voor dezelfde uren. En sleept dat nou jou weg bij het woord van God? Sleept dat je nou weg bij datgene wat je zou moeten weten? Of ben je moe, uitgewoond van het werken, voor de televisie gaan zitten en laat je vullen met andere zaken? Ik bedoel het niet kritisch, maar gewoon voor jezelf. Waar sta je? Hoe doe je dat op dit moment? Heerlijk als je dan gewoon je Bijbel aan de kant zet en een nieuwe blanke Bijbel neemt, zo van... Dan kan ik gaan lezen wat er staat. En als ik wat te schrijven heb, doe ik dat op die geeltjes. En die geeltjes berg ik op in een map. Maar dat woord, ik wil daar niet te veel afgeleid van worden. Want misschien denkt u, Broeder Gorter spreekt. Broeder Braxode spreekt. Weer over Efeze 4. Maar als u gaat luisteren, dan zult u merken dat er een accent valt. Een zaak wordt aangesneden op een... net wat andere manier, waardoor je helemaal weer verrast wordt door wat God zegt. Dat boek is iets. Ik las een interview met een hoogleraar dogmatiek van een of andere christelijke universiteit. De man was 86. En zei van, ik leer nog elke dag weer uit die schrift nieuwe zaken. Die was gewoon blij, 86 jaar oud, blij dat de geest hem de zaken liet zien. Dat woord had ik nooit zo goed begrepen. Dat woord is zo boeiend. En weet je wat het doet? Het werkt naar je hart. En het werkt uit dat je de dingen die je daar leest gaat doen. Liefde, verzoening, genade. Niet mijn tempo met haar of met hem, maar Gods tempo met hem of met haar. En dan bidden. En uitwerken dat wat God van je vraagt. Een houding die het allemaal aan hem geeft. En die jou maakt tot de liefhebbende, genadebetonende, verzoenlijk ingestelde gelovige. We gaan naar het laatste stuk van de tekst. Het laatste vers, ons jaarthema. Daar kwam u voor. En dat doet hij dan 5 keer over, zeg. Ja, vers 13. Nu blijven echter geloof, verwachting, liefde, deze 3. De grootste van deze echter is de liefde. Het is zo wezenlijk dat we de zaken kennen, dat we hem begrijpen en dat we er blij van mogen worden. Geloof blijft voorlopig, staat er dan bij. Hoewel de grootste van deze 3 onmiskenbaar de liefde is, blijven voorlopig ook geloof en verwachting nog een belangrijke rol spelen. Wij wandelen immers door geloof, niet door aanschouwen. Paulus verwacht dat de Korintiërs in het geloof zullen groeien. Geloof is één van de 9 aspecten van de vrucht van de geest. Die diamant die God ons heeft gegeven. Waaraan die vlakjes geslepen zijn die u moet vertalen mag lezen in Galaten 5. Zonder geloof is het niet mogelijk God welbehagelijk te zijn. Tegelijk beseffen we dat het geloof een gave van God is. Geen eigen werk. Hier staat een definitie uit Hebreeën 11 vers 1. Geloof nu is het aannemen van de dingen die worden verwacht. Een overtuigd zijn van zaken die niet worden gezien. En hierna wordt een hele wolk geloofsgetuigen genoemd die stuk voor stuk een enorme toekomstverwachting gepresenteerd kregen van God. Maar deze verwachting in hun aardse leven niet vervuld hebben zien worden. Welke naam schrijft u er nou bij? Ja, goed zo. Abraham bijvoorbeeld. He, en ja, geloofsgetuigen, geloofshelden. En als je dan denkt aan Abraham, ik heb dan wel eens zitten lezen. En dan echt ze met de vraag, hoe zou ik reageren? In de zin van, hij hoorde de stem van God en ging op weg. Wist hij waarheen? Nee, hij ging op weg. En toen hij aankwam, zei God, en dit land, dat zal jouw nageslacht beërven. Er was echter een probleempje. Er was niemand om te erven. Hij had geen nageslacht. En dan belooft God hem dat. God zegt dat hij een zoon zal hebben, een zoon van Sara. Maar het komt maar niet. Natuurlijk, hij is een mens net als iedereen. Dat geloof van hem wordt beproefd. Hongersnood, uitwijken naar Egypte. Liegen, ja, het is mijn zus. Die farao denkt, mooie vrouw. Nee, het is mijn zus. Al die zaken meer. Al die beloften van God is Abraham die dan vergeten. Had hem toch gezegd, een groot nageslacht, een garantie van leven. Zou God het niet vergeten zijn en neemt de zaken in zijn eigen hand. God redt hem uit de situatie en brengt hem terug. En brengt hem terug in het land waar het zal zijn. En dan komt er eerst nog Hagar voorbij van Sara zegt, doe het nou, dan heb je tenminste een zoon. Uiteindelijk, nou ook nog die truc uitgehaald hebben die met de farao uithield, het is mijn zus, tegenover Abimelech, komt hij uiteindelijk daar waar blijkt, wat stelt dat geloof van een mens nou eigenlijk voor? Wat deed Abraham? Hij zag op de omstandigheden. Wat zei God? Ik heb je dit beloofd. Hou je daar nou aan vast? Die uitspraken die ik gedaan heb, denkt u aan de tekst van gisteren, die maak ik waar. Hoe vaak doppen wij niet even snel onze eigen boontjes, omdat we denken, ik vind het nou toch wel erg problematisch, die omstandigheid waar ik in zit. Ik los het zelf wel even op. Heel vaak merk je, wat valt mijn geloof eigenlijk snel door de mand. En moet je kijken hoe God reageert. Romeinen 4 vers 3. Abraham, zijn geloof werd tot gerechtigheid gerekend. Waarom? Niet omdat hij zo'n geloofsheld was en onwankelbaar vasthield. Nee, omdat God een onwankelbare, rotsvaste belofte had gegeven. Ook bij ons gaat het niet om ons geloof. Want hoe vaak wordt dat niet door de omstandigheden ingehaald? Hoe vaak wordt dat niet, gaat dat niet onderuit? Maar het gaat om het geloof van Christus Jezus. Een tekst die we zouden moeten kennen. Romeinen 3 vers 26 of Galaten 2 vers 16 en Galaten 2 vers 20. Het gaat om het geloof van Christus Jezus. De vertaling zit er alleen zo gigantisch naast. En brengt een mens op. Ik moet geloven, want anders. Het is goed om te weten hoe God werkt. We mogen nu naar pagina 25. Ik ben er bijna. Geloof en verwachting gaan hand in hand. Denk er nog aan dat liefde en waarheid. Geloof en verwachting. Echt hand in hand. Geloof aanvaardt wat beloofd is, maar nog geen werkelijkheid is. Geloof richt zich altijd op de woorden en de beloften van God. Geloof rekent erop dat hij zal doen wat hij belooft. Dat betekent dat geloof bestaat bij de gratie van verwachting. Geloof ziet dus op de toekomst. En verwacht de realisering van de belofte die God heeft gegeven. En hij zal ons nooit teleurstellen. En dat zijn zaken om ons te realiseren. Hij zal ons nooit teleurstellen. De verwachting maakt niet beschaamd. De liefde is het kanaal van het geloof. En dan zal al die zaken, het geloof zal de bron zijn van de verwachting van zijn roeping. Zo machtig wat Paulus zegt in Efeziërs 1 vers 18. Het is goed om te weten wat je dan verwacht. Abraham geloofde God en verwachtte de stad met fundamenten waarvan God ontwerper en bouwmeester is. Ik moet zeggen Hebreeën 11 vers 10. Denkt u aan die toekomstverwachting van Israël. Openbaring 21. Het nieuwe Jeruzalem. En al die zaken die zo stuk voor stuk staan. Maar wij mogen weten wat Paulus zegt in Efeziërs 1 vers 18. De God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, geeft jullie een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van Hem. Woorden die we gespeld hebben, Het ging soms wel eens wat langzaam op een Bijbelkring, maar we zijn gespeld. Verlicht zijnde de ogen van jullie hart, opdat jullie zien wat de verwachting van zijn roeping is. En wat de rijkdom van de heerlijkheid van zijn lotgenieting is, te midden van de heiligen. En wat de overstijgende grootte van zijn kracht is voor ons die geloven. Teksten die we niet genoeg kunnen lezen. En laten we eerlijk zijn, hoe vaak verliezen we deze heerlijke zaken in ons dagelijks leven niet uit het oog. Desondanks blijven Gods beloften ja en amen. Ook al vallen we net als Abraham tijdelijk terug op onze eigen schema's en plannen, onze roeping en die ene verwachting die daarbij hoort, staat vast. Dan moet je eigenlijk lezen wat er staat in Efeze 4. En ik wil u dat graag lezen. De eerste 6 versen uit Efeze 4. Ik doe dat in de concordante vertaling. Maar Paulus zegt, die ene verwachting die hoort daarbij. Ik spreek jullie dan aan. Ik, de gebondene in de Heer, te wandelen waardig vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen. Met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid. Met geduld elkaar verdragend in liefde. Maar waar komt dan mijn ongeduld met die ander vandaan? Maar goed. Met geduld elkaar verdragend in liefde. Je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Beijver ik me de eenheid van de geest te bewaren en de band van de vrede? Of één lichaam en één geest, zoals jullie ook geroepen werden in één verwachting van jullie roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Die is over allen en door allen en in allen. Verzen die we eigenlijk steeds zouden moeten lezen, waarin we zouden mogen vragen, Vader, zet het ons voor ogen, luid en duidelijk. De tekst zegt dat om dat vast te houden, wat ik net gelezen heb, hebben we het schild des geloofs nodig. Al met al blijven naast de liefde ook geloof en verwachting een essentiële rol spelen. Maar slechts zolang Gods beloften nog niet zijn vervuld. Want zodra dat het geval is, hoeven we niet langer te geloven, maar zien we. En de verwachting is werkelijkheid geworden. Ze zijn dan achterhaald doordat ze veranderd zijn in feiten. En dan zegt de tekst tenslotte, maar de grootste van deze is de liefde. Liefde is, samen met geloof en verwachting, een goede maatstaf voor gerijptheid, voor rijpheid. De mate waarin ik God op zijn woord vertrouw en de juiste gerichtheid van mijn verwachting bepalen mede of de liefde toe of afneemt. Naar anderen toe. En naar God toe. De liefde zal in ons pas zijn hoogtepunt bereiken wanneer God zijn belofte aan ons vervult. En hoe wonderlijk dat God ons, zou je zeggen, met al die compleet gemaakte kennis, dat God ons met een compleet gemaakte schrift, met zicht op zijn plan van eonen, in tijdperken daar komen met alle schepselen, dat God ons juist dit moment, dit jaar, een jaarthema geeft dat alles met liefde te maken heeft. En dan weten we, en dan zeggen we aan het eind van de studie misschien wel, als liefde nou bij uitstek bij rijpheid hoort, hoe ver zijn we in ons dagelijks leven dan gevorderd op dat pad van de rijpheid? Met andere woorden, wat ik net las uit Efeze 4, wandel ik nou echt steeds waardig der roeping Gods? Is wat ik weet, denkt u aan die weegschaal, dat zit er in het Grieks, is nou wat ik weet vanuit die machtige zaken die Paulus ons mocht onthullen, die compleet gemaakte schrift, is mijn wandel daarmee in balans, in evenwicht? Met andere woorden dus, hoe wandelen we waardig der roeping Gods? Of heeft dit jaarthema, net als bij mij denk ik, bij u ook, een spiegel voorgehouden? Een spiegel voorgehouden waarin je ontdekte dat je in je wandel minder ver bent op het pad van de liefde dan je eigenlijk zelf dacht. Ik denk dat Paulus niet voor niks de zaken dan schrijft. Vandaar dat wat we dan bij hoofdstuk 14 vers 1 gezegd hebben. jaagt de liefde na. Jagen we de liefde na? Zo dat het is tot eer van hem? Dat betekent, als er staat, jaagt de liefde na, dan betekent het eigenlijk een prik in mijn hart, in de zin van, het is niet automatisch bij je aanwezig en je hebt niet automatisch lief. Maar laat je door dat wat God zegt bepalen bij wat er staat. En dan zijn er vragen die op me afkomen. Hoe reageer ik ten opzichte van anderen die God op mijn pad brengt? Ben ik me bewust hoe ik was toen God zich met me, zeg het even wat menselijk, ging bemoeien? Dan denk ik aan die teksten die Paulus schrijft, die versen in Romeinen 5. Vijanden waren we, zondaren waren we. Al die zaken die daar staan. En God gaf zijn zoon over, terwijl ik nog niet aan hem wilde denken, terwijl ik nog niet aan hem dacht, de mensheid dan, hè? En hoe ga je dan om met degene die jouw vijandig gezind zijn? Gewoon vragen die God neerlegt, denk ik, om over na te denken. En in de dingen die ik doe, in de dingen die ik geloof, in mijn geloofsleven. Hoe wil ik zijn? Wil ik dienen? Ben ik erop gericht om te dienen? Het kan best zijn dat je op je stoel zit te draaien. Dat het niet is wat je wil horen. Maar God zegt, hoe zit het met je dienen? Dien je vooral je behoeften? Of laat je je gebruiken door mij? Als mijn zoon. Als instrument in mijn hand. Of is God degene die alleen maar in mijn behoeften moet voorzien en dan is het wel klaar? Zijn we dan bewogen met degene bij wie het niet zo is? Ik las een verhaal van een christelijke journalist die een boekje geschreven heeft, Genade verandert mensen. En daarin schrijft hij een verhaal wat een prediker in Amerika overkwam. Hij heeft het verteld in een televisieinterview. En hij liep over straat en hij kwam een dakloze tegen. En hij komt ze tegen in een stad als Rotterdam. Daklozen, zwervers, drugsverslaafden. En noemt u ze maar op. En je kunt ze voorbij lopen. Wat je meestal doet. Maar je schrikt soms als je iemand kent. Als je hem ziet, hé, dat is die oud-leerling. En ik ga niet in verdere voorbeelden stappen. Maar als je iemand herkent. De man vertelt het verhaal dan, zag er ontzettend smerig uit. Baard, waarin allerlei dingen nog naliepen van eten dat hij gehad had. En die prediker vertelt dan, ik zag hem staan en ik denk van, ik ga met een bocht door hem heen. En toen hoorde hij die man zeggen, hé meneer, wil je een stokje van mijn koffie? En zijn onmiddellijke reactie was, nee dank je. Moet je je voorstellen, zo'n automaatbekertje met een vloeistof die ze koffie noemen, niet op temperatuur, en dan ook nog drinken uit dat bekertje waar die dakloze met zijn vieze baard uitgedronken had. Hij liep door. Maar een aantal stappen later dacht hij, het loopt niet door, het gaat terug. En toen zei de man tegen de zwerver, ja graag. En toen zei hij, waarom laat je me eigenlijk je bekertje? En waarom geef je eigenlijk een slok koffie? Nou, zegt die man, de koffie is vandaag extra lekker. En ik dacht, ik deel hem met een ander. De prediker was even verrast en vroeg toen, kan ik wat voor jou doen? En misschien had hij gedacht van, nou, geef me maar $10, broeder. En daarna kon hij weer door. Ja, zei de man, wil je me omarmen? En toen deed hij iets waarvan ik dacht toen ik het las, snapt u de vraag die ik mezelf gesteld heb? En daar op die grote straat sloeg hij zijn armen om die man heen. De mensen om hem heen liepen hem voorbij en dachten van, volgens mij is hij dus nu de weg kwijt. Maar de prediker dacht bij zichzelf, is dit wat ik moet doen, vader? Mijn armen om iemand heen slaan? Want ken ik het verhaal? Veroordeel ik alleen maar of... En dan zeg ik niet dat we allemaal de stad in moeten en prediken. En dat begrijpt u ook wel. Maar ik heb het dan één keer meegemaakt. En het was de eentje die ik kende. Die zijn hand op mijn schouder legde. En ik draaide me om. En Anna schrok, want die dacht dat ik... En ik draai hem om en ik kijk in een gezicht zo verlopen. Zo stuk. zo kapot gedrukt. En ik zie een jongen die ik ken. En dan geef je. Hij vroeg me niet om hem te omarmen. Maar je hart loopt over en ik gaf hem geld. Ja, ja, ik gaf hem geld. Wat hij ermee gedaan heeft, ik weet het niet. Maar dan denk je achteraf, had ik niet dit of had ik niet dat. Maar dan schrik je vooral de weg die zo'n man, een jonge man moet gaan. Geeft hij alleen maar dat, ben ik dan blij met hem als hij het voorziet in mijn behoeften? Is mijn liefde dan alleen maar gericht op mezelf? Op mijn eigen ik? Op mijn belangen? Of mag God over mij en al het mijne beschikken naar zijn goeddunken? Wil God met jou op de plek waar hij je neerzet zijn tot heil van een ander? Ik denk wel eens, we racen allemaal naar ons werk. Ik zie dan zo'n stampvolle Maasboulevard. Met mannen die, ja, dat heet dan de Red Race. Op weg zijn naar een werk, naar een baas die heel veel eist. Maar met een auto van de zaak, een telefoon van de zaak, waardoor je nooit onbereikbaar bent. En al die zaken meer, dat crosst dan de stad in, werkt, crosst dan de stad uit. Kinderen liggen al op bed, ja, je bent weer laat, ja, ik had een vergadering. En hoe vaak zoeken we dat excuus dan niet? Ja, ik had een vergadering, ja, ik kan niet naar de Bijbel kijken, ik heb pijn in mijn hoofd. Ik bedoel het gewoon constaterend. Leef je nou om te werken of werk je om te leven? Dat soort vragen. Ik denk, oh, een gebouw met een grote witte muur en daarop zaken projecteren, wisselend. Niet zo'n vast beeld, wisselend. De techniek is aanwezig. Ik heb een broer die het zo voor me maakt. Die heeft de techniek ook namelijk staan, al jaren. Nou, een jaar of twee geloof ik. Hij zegt, je kan het zo doen. Wat wil je zeggen? Ik denk, wat zou het nou zijn als je daar in je auto zit te stressen, op weg naar je werk, en op de muur zou verschijnen, fijne dag verder, God houdt van je. Of je komt naar huis, in de hectiek van een leven, een baas die je akelig op je nek heeft gezeten, wat zou ik dan kunnen zeggen tegen die mannen en vrouwen die de stad uitrollen? Het zou het zijn als je dus wisselend kunt zeggen wat God zegt. En er zijn zoveel dingen. Je zit in je auto, je rijdt over de Maasboulevard en de vraag die je dan stelt, bij wie schuil je nou? Bij God of? ? Vraagteken. Of je komt terug en je moet horen wat ieder mens zou moeten weten. God heeft je lief zoals je bent. Is dat nou een utopie van mij? Ik ben sinds ik het hoor dat die techniek bestaat er niet meer van af te brengen. Ik denk dat zou wat zijn, zeg. Spelenderwijs in hele gewone taal. Wat anders vertellen dan 12% kans dat er een botsing is en dat u kijkt. Of 60% kans dat u flirt in de file. Of al die mededelingen die ik op me afgevuurd krijg langs de weg. Niet mijn portemonnee trekkend, niet mijn sturend. Maar gewoon iemand die zegt, fijne dag verder. God houdt van je. Misschien dat die man hoogstens zijn wenkbrauwen optrekt en doorscheurt. Maar zou God nou niet bezig zijn, is God dan gestopt met uitroepen? Dat geloof ik niet. Wat voor gemeente zijn we? Ik weet het niet. We bidden ervoor. Maar ik weet zeker dat God me mijn navel niet heeft gegeven om constant naar te staren. Maar dat er buiten me een wereld in nood is. Ik zeg het wel eens tegen broeder Brakshoofden. Elke 50 minuten komt er een nieuwe klasje je lokaal binnen en verdwijnt na 50 minuten weer. En als je ziet wat er in zo'n klas zit, wat er in zo'n klas speelt aan verdriet thuis, of lichamelijk, of geestelijk, of wat dan ook, dan zie je die wereld in nood. En dan denk ik wel eens op het fietsje naar huis, wat doe ik er dan? God, wat voor gemeente zijn we? Kunt u ons gebruiken in de regio Rijnmond? En ik geloof niet in landelijk, maar regionaal heb ik gezegd. Kunnen op de plek waar u ons neerzet, kunnen we dan iets zijn? Dat instrument tot lof en eer van u? De tekst zegt dan, totdat werkelijkheid wordt, mag ons handelen en wandelen steeds meer en meer en meer gemotiveerd worden door de liefde. Immers, hij is een liefdevol God. Je rijdt over de Maasboulevard. En je hebt misschien de dag daarvoor gehoord in een van de kerken. In een van de grote waarden om Rotterdam heen. Al die zaken die over God worden gezegd. En die volkomen uit een verband. Je wilt niet dat God, of dat Jezus terugkomt, want dan is dat een dag waarin alles verbrandt. Je wil niet met God geconfronteerd worden, want je denkt alleen maar aan datgene, want toorne God heeft van de kansel geklonken. Besef je, mooi beeld, besef je dat God je vader is en van je houdt? Gewoon die dingen meegeven, onderweg naar huis, onderweg naar je werk. Het wezen van God is liefde. De bron achter zijn handelen, het motief achter zijn handelen is liefde. En zo kijkt hij naar je. Als ik hem menselijk mag neerzetten, als onze God en Vader, die in liefde naar ons kijkt, wiens hart naar ons uitgaat, die ons trekt en uiteindelijk daar een ieder zal krijgen aan het hart van hem. Hij is een liefdevol God. God is liefde. De beweegreden achter al zijn handelen is liefde. Vandaar dat Paulus schrijft, maar de meeste van deze is de liefde. De grootste van deze, letterlijker, is de liefde. En als hoofdstuk 14 begint met jaagt de liefde na, sluit dit naadloos aan op wat Paulus zegt in 12 vers 31, op een weg, en dan is het nog meer overeenkomstig, het overstijgende dat ik u tonen zal. En ik toon jullie wat nog meer in overeenstemming is met de overstijgende weg. En als u nu zou terugkijken, of straks zou terugkijken naar de foto die we gekozen hebben om op de voorkant te zetten, dan ziet u een weg die overstijgend is, die ergens heen gaat die je niet precies kan zien. Je ziet daar dat machtige van die rots, die vastheid van de liefde van God. We hebben met elkaar erover nagedacht. De weg die Gods liefde gelovigen wijst. We hebben naar 1 Korinthe 13 gekeken. En we hebben geleerd om dat hoofdstuk op zijn plaats te zetten. En ik hoop dat ik u dat heb mogen doen. Dat het op zijn plaats staat. Dat u weet, ja, 12 gaat eraan vooraf. 14 volgt. Het gaat om dat moment in Gods heilshandelen. En het zet schitterend. Stralend voor ogen de liefde van God en de liefde die blijft. De liefde stijgt ver uit boven alle in hoofdstuk 12 genoemde genadegaven. Zelfs ten opzichte van geloof en verwachting is zij de meerdere. Zo zien we in de loop van het hoofdstuk 3 perioden opgetekend. De genadegaven hebben een plaats naast geloof, verwachting en liefde. En kijkt u in uw schema. Dan worden in het heilshandel van God de gaven buiten werking gesteld en blijven geloof, verwachting en liefde. En als dan geloof en verwachting tot feiten zijn geworden, dan is er en blijft er de liefde. En dat eindigt dan met de opmerking, daar sluiten we de studie mee af, laten we dan de liefde najagen. En dan klinkt daar alles in mee wat de afgelopen 5 keer geklonken heeft. Laten we dan de liefde najagen, want die blijft voor altijd.